Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid
en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gemeente, zingen we Psalm 123 daarvan het eerste vers. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen ook wij vanavond belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen als antwoord daarop uit Psalm 67, vers 1, 2 en 3. Het sluit aan bij de vorige psalm, die eindigde met de bede of de Heer ons genadig wilde zijn. En deze psalm begint daarmee: al goede God, zij ons genadig. 1, 2 en 3 van 67. En ieder van u, van jullie, belijde met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
gemeente, laten we bidden. Algoede God, we hebben zo over u gezongen. En Heere, u bent de bron van al het goede. Al die heerlijke eigenschappen van u, die deugden van u, zo bijzonder, zo verheven boven wat wij mensen hebben. Uw naam zij hartelijk gedankt, uw naam zij geprezen. Heer, want u komt alle lof toe, tot in alle eeuwigheid. En Heer, het is toch de bedoeling dat wij hier op aarde daar een begin mee maken. Heer, zij het onvolkomen, maar dat het in de eeuwigheid in alle volkomenheid gestalte mag krijgen. Heer, op hartelijk dank dat we vanavond op deze bijzondere dag en dit dag bijeen mogen zijn in uw huis. Een gebedshuis, een godshuis. Heer, waar u wilt wonen, waar u wilt werken, waar alles heen wijst naar u. Heer, waar u met uw geest werkt, het is toch de werkplaats van uw heilige geest. Heer, waar de schriften open mogen gaan. En waar we met de kerk van alle tijden en plaatsen het geloof mogen belijden. En waar we ook steeds weer op u mogen wijzen. Heer, als de God van die ene algemene christelijke kerk. En wij belijden u dat die zo gebroken is, zo verscheurd. Ach Heere, doe ons in dat opzicht ook maar verlangen naar uw toekomst, als alles één zal zijn. En als we met één mond en één tong u zullen groot maken, en er volop volmaakt geestelijke herkenning zal zijn. Heere, als we u mogen kennen zoals u gekend wilt worden, u mogen groot maken zoals u geëerd wilt worden, Heere, dan zal alles vrede zijn. Ach Heer, het is hier nog zo anders. Wij leven nog op een aarde waar de heidenen woeden en de volken ijdelheid bedenken en de koningen van de aarde zich opstellen samen met de vorsten. En Heere, dan kunnen ze zich opstellen tegen elkaar, land tegen land, vorst tegen vorst. Maar ten diepste, ach, de psalmdichter, hij zegt het, tegen u. En tegen uw gezalfde. Heer, en van daaruit ook tegen uw volk. Heer, dat is de werkelijkheid van de dag van vandaag. En dat was ook de werkelijkheid vroeger. En Heer, wij bidden u. Geef dat we te midden van die wereld, waarin u ons nog zo genadig bent, vanavond in alle rust en vrede, ons mogen bezinnen op de dingen van u. En Heer, dan mag het een gebedsuur zijn, waarin we ook de schriften mogen openen. En Heere, dan bidden we u, kom met uw geest in rijke mate erin mee. En geef ons met een verwondering, Heere, dat we hier in vrede en vrijheid toch dat allemaal mogen hebben. Wat een verschil, als we maar 2000 kilometer verderop gaan. Zoveel gebieden, Heere, waar uw kerk ook vervolgd wordt. Heer, waar uw woord niet eens gekend wordt of een ander woord op de kansel wordt gebracht. Heer, wij danken u voor zoveel goedheid dat u ons uw woord geeft. En Heer, geef dat in al zijn klaarheid en duidelijkheid en volkomenheid toch ook verkondigd mag worden. Heer, wij moeten nu belijden dat wij mensen maar ten dele profeteren, Heere, ten dele kennen. Ach, Heere, maar waar u uw geest schenkt en het licht van uw woord, ach, Heere, dan zal het toch goed zijn. En wilt u uw genade eraan verbinden. Geef woorden om te spreken. Kom met uw geest er zo rijk in mee dat het harten mag raken, mag treffen. Heer, en wie we ook zijn, als we jong zijn of ouder, geef dat we het mogen verstaan, dat er een woord voor ons allen in mag zitten, ook als het een woord bij de tijd is. Heer, wij bidden, wees ons genadig. Ook in ieder die een speciale roeping in deze dienst heeft, vanuit het bestuur en Heren, dan denk ook aan de koster en de broeder die het orgel bespeelt en de jonge zuster die de techniek bedient en uw gemeente thuis. Heren, wat is het ook rijk om zo met dat deel van uw gemeente verbonden te zijn. Geef ook daar dat stukje stilte voor u, de vrede met u. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Heren, wij bidden u, vergeef genadig al onze zonden. Onze verwachting is in alles van u. Hoor en zegen ons om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ik lees met u uit 2 Kronieken 20. En dan lezen we de eerste 19 versen. 2 Kronieken 20. Het geschiedde nu na deze dat de kinderen van Moab, de kinderen van Ammon en met hen andere Ammonieten kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschapten zeggende, daar komt een grote menigte tegen u van de andere zijde van de zee uit Syrië. En zie, ze zijn Tahazemon Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken en hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken, ook kwamen ze uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis van de Heere voor het nieuwe voorhof. En hij zei, o Heere, God van onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen, en in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners van dit land van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham uw liefhebber tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaard van het oordeel of de pest of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en gij zult verhoren en verlossen. En nu, zie, de kinderen Ammons en van Moab en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken, toen ze uit Egypte trokken, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons de erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht van de Heer, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heeren in het midden van de gemeente. Op Jehaziel, de zoon van Zacharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, de Leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zei, merk op, geel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij koning Jozefat. Alzo zegt de Heere tot uw lieden, vreest gij niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte. Want de strijd is niet uw strijd, maar Gods strijd. Trek morgen tot hen af, zie, ze komen op bij de opgang van Zis. En gij zult hen vinden in het einde van het dal, voor aan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stel uzelf, sta, en zie het heil des Heren met u. O Juda en Jeruzalem, vrees niet en ontzet u niet. Ga morgen uit, hen tegemoet, want de Heren zal met u zijn. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht ter aarde en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neer voor het aangezicht van de Heere, aanbiddende de Heere. en de Levieten uit de kinderen der Kahatieten en uit de kinderen der Korahieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luider stem ten hoogste te prijzen. Gemeente, tot zover de schriftlezing. We willen bij dit gedeelte stilstaan met als kerntekst vers 12. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen, want in ons is geen kracht tegen deze menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Met het tot zover schrift en tekstlezing. Het thema voor de preek is onze ogen zijn op u. Vooraf heb ik nog enkele afkondigingen voor u. Wat de diensten voor zondag 13 maart de Evolente betreft. Om 10:00 dominee J.P. Nappe uit Hoevelaken. En om 6:30 dominee J. Blom uit Ridderkerk. En de collecte vandaag. De eerste en de tweede zijn beide extra biddag collecten. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Tot zover deze afkondigingen. En als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 85 vers 3 en 4 over de gerechtigheid en de vrede die elkaar zullen kussen, die elkaar zullen ontmoeten. En de gerechtigheid, het recht dat uit de hemel toeziet. 85, 3 en 4. Gemeente, na de preek zingen we Psalm 143, vers 9 en vers 10. Gemeente, er is eigenlijk weinig of niets nieuws onder de zon. De prediker zegt het, wat er geweest is, zal er zijn. Wat er gedaan is, zal gedaan worden. En zie, er is niets nieuws onder de zon. In dat opzicht is ons tekstgedeelte wel heel erg actueel. Vijandelijke legers en vanochtend ging het over het woeden van de volken. En ja, ze zijn er vanavond ook, de vijandelijke legers, die ten strijde trekken tegen het tweestammenrijk Juda van koning Jozefat. En dat betekent dat datgene wat er momenteel in Oekraïne gebeurt eigenlijk ook niks nieuws is. Het is van alle tijden. Maar in Oekraïne was het een beetje te zien aankomen. Al die legers die maar verzameld werden zo richting Oekraïne. En Lavrov en Poetin zeiden wel van ach, dat is voor oefeningen. En ja, die gaan vanzelf weer terug. Nou, de werkelijkheid was anders. Maar er waren er meerdere die dat toch wel doorzagen. In ons teksthoofdstuk gaat het toch anders. Men zag het niet aankomen. En eens waren ze er, de vijandelijke legers, en ineens waren ze al doorgedrongen tot in het land, tot in Engedi. En het volk kreeg het toen pas in de gaten, en de koning wist nog van niks, en ze gingen het direct aan de koning boodschappen. En wat zijn het voor volken? Wel, het zijn Moabieten, het zijn Ammonieten. En ja, dan staat dat woord Ammonieten er nog een keer. Maar dat zijn, als we 2 Kronieken 26 ernaast leggen, de Menuïten geweest. En de Menuïten, dat waren een soort Bedouinen, van die stammen aan de zuidgrens, nomadenstammen. En die 3 volken die rukten gezamenlijk op tegen Juda, het tweestammenrijk van koning Jozefat. En dan denk je, waarom hebben die troepen zich specifiek in Engedi opgesteld? Ik weet niet, als u ooit in Israël geweest bent, dan bent u waarschijnlijk ook wel in Engedi geweest. Een prachtig gebied, maar het is onherbergzaam. En bovendien ligt het nogal hoog in vergelijking met de omgeving, want als je zo vanuit het gebied van de Dode Zee, wat nogal laag ligt, zo omhoog gaat naar Engedi, dan ligt Engedi bijna 1,5 kilometer hoger. Wel, en dat had de vijand in de gaten. Zij hadden door, als we ons in Engedi opstellen, dat is redelijk onbegaanbaar. En die troepen die moeten dan vanuit de laagte komen, dus we zien ze aankomen. En we kunnen ze vanuit de hoogte beschieten. En de eerste klap, ja, die is natuurlijk een daalder waard. Ja, je kunt hier echt spreken van een verrassingsaanval waar een nauwkeurige militaire logistieke voorbereiding aan vooraf was gegaan. En dat kunnen we ook toch wel zeggen van de Russische legers. Daar is natuurlijk ook wel een heleboel aan vooraf gegaan. Hoewel we er meteen bij moeten zeggen dat ze, zoals het nu gaat, waarschijnlijk toch ook niet voorzien hadden. Maar gemeente, als je land ineens overvallen wordt door vijandelijke troepen, wat moet je dan als koning doen? Hè? Stel je voor dat je in de schoenen van president Zelensky van Oekraïne staat. Hè? Je wordt overvallen door zo'n troepenmacht, een overmacht aan soldaten. Wat moet je dan doen? En wij mensen denken vaak wel meteen terugmeppen. Want de eerste klap is een daalder waard. Hè? En je moet ze direct afschrikken en direct laten zien dat jij ook sterk bent. En in de hoop dat ze schrik aangejaagd krijgen en terugtrekken. Maar Jozefat, doet hij dat? Nou, je zou het kunnen verwachten van hem, want 3 hoofdstukken terug wordt hij beschreven als een heel slim stratege. En hij had een leger, soldaten, paarden en noem maar op. Dat was er. Maar hij zet even geen enkele strategie uit. Militair niet, noem maar op, alles wat ermee te maken heeft. Helemaal even niks. En hij doet iets anders, waardoor hij heel duidelijk een statement afgeeft. Een statement, een voorbeeld ter navolging. Vers 3 kunnen we het lezen. Hij roept in het hele land een vasten uit. Om eens even het eten te laten staan. En eens even gericht te zijn, hè, zoals we in vers 5 en verder kunnen lezen. Gericht te zijn op God en te gaan bidden. En dan roept hij het volk, inclusief de mannen, de soldaten, op om naar het leger te gaan. Om te gaan vechten? Nee. Om naar de tempel te gaan. Om daar te gaan bidden. Nou, dan heb je vertrouwen op God. Gemeente, dat heeft ons wel wat te zeggen, want wij mensen, ja, het zit ons vaak een beetje in het bloed om toch, ja, snel te reageren, actie te ondernemen en zo dingen te doen. En Jozefat weet het, dat het zwaarst is, dat moet ook het zwaarst wegen. En wat weegt dan het zwaarst? Dat zijn de dingen van de Heer. En hij verwacht het in de eerste plaats daarvan en daarom met z'n allen naar de tempel. Gezegend, een land met zo'n koning. En gemeente, wat verder opvalt, het is dat Jozefat niet moederziel alleen naar die tempel gaat. Nee, hij roept het hele volk naar de tempel samen, om samen de Heere te zoeken. Een echte bidstond, hè? Zo'n 3000 jaar geleden amper. En wie is dan de voorbidder? Is dat de priester of is dat de hoge priester? Wordt die er misschien bij gehaald? Of nee, het is de koning zelf. En ja, een koninklijke bidder. Als bedelaar aan Gods genadetroon. Prachtig. Misschien denkt iemand, ja maar de koning doet het wel een beetje link. En was dat nou nodig om al het volk ook naar de tempel toe te roepen? Hij had toch gewoon kunnen zeggen, mensen blijf thuis. Bid thuis ook even mee. En als je onheil ziet, grijp dan wel in. Nee, dat doet hij niet allemaal. Nee, hij weet het. De tempel, dat is Gods huis. Daar woont God. Daar werkt hij in het bijzonder. Daar verwachten we het van. Daar gaan we met z'n allen heen. Gemeente, dat heeft ons ook wel wat te zeggen. Door corona zijn velen eraan gewend geraakt thuis mee te luisteren. En het was ook toen we niet naar de kerk konden, was het ook een geweldig voorrecht dat er technische mogelijkheden waren. En dat wij als gemeente ook al heel snel een camera hadden, zodat je thuis toch net wat makkelijker allemaal kunt volgen. Maar er zijn mensen die tot de dag van vandaag ermee door zijn gegaan. En ze kunnen daar goede redenen voor hebben, vanwege een hele broze gezondheid. Tuurlijk, dat kan. Maar het kan ook een stuk gemakzucht zijn. Het kan ook een stuk overdreven angst zijn. Wat denkt u? Is het voor koning Jozefat geen risico om met al die mannen en die sterke jongens naar de tempel te gaan? Betekent wel dat de vijand zomaar verder binnen kan rukken. En zijn eerste of tweede slag kan slaan. En wie houdt ze dan tegen? Denk nog even aan de Yom Kippur oorlog van 1973. Yom Kippur is Grote Verzoendag. Dat was de oorlog die begon op Grote Verzoendag. En Grote Verzoendag is in Israël de meest heilige dag van het jaar, zo ongeveer. Dat is echt een feestdag, de dag van de grote verzoening. En op die dag wordt er niet gewerkt en mensen brengen in familiekring of in gezinsverband door. En ook de soldaten die trokken naar het gezin of de familie om daar in familie of gezinskring dat feest te vieren. En de godsdienstige Joden die gingen ook naar de synagoge om te bidden om verzoening voor de zonde. En niemand had verwacht, want iedereen wist, ja, de omringende volken, ja, die kunnen wel een keer aanvallen, maar ja, die hebben ook hun eigen godsdienst en die weten ook hoe belangrijk feestdagen zijn en heilige dagen. Dus ja, niemand had verwacht dat de vijand op die dag zou binnenvallen. Maar uitgerekend, en het was wel bewust, op die dag, die heilige dag, vielen de Egyptische en de Syrische legers zomaar binnen. En dat was de eerste klap die ze uitdeelden. En als dan daarna pas, en vooral de volgende dag, Israël in actie komt, dan hebben ze natuurlijk een geweldige achterstand. Alleen God was met hen. En hoe is de Yom Kippur oorlog afgelopen? Israël won, want God was aan hun zij en ondersteunde hen. En ja, deze koning, die verwacht het dan ook zo prachtig van het gebed. Het is ook heel mooi hoe deze koning bidt. Het is ook mooi om op een biddag gewoon eens naar te kijken. Hoe bidt hij nou? Wel, in vers 6 roept hij God aan als de God van onze vaderen. En in vers 7 noemt hij hem onze God. En in vers 12 ook. Dat is mooi. Onze God. Wij kunnen soms zo formeel bidden. Beetje afstandelijk, beetje onpersoonlijk. Maar gemeente, als we door genade mogen weten kind van God te zijn, dan mag het toch ook dat persoonlijke gebed zijn van kind tot vader. Hemelse vader. Ik weet het, God is een heilige God. God is de gans andere. En God is ons vriendje niet die achter op onze fiets zit of zo. Dat weet ik. Aan de andere kant is hij in zijn zoon wel heel dichtbij gekomen. En hoe noemt Jozef wat God nog meer, vers 6, de God van onze vader. En dat doet hij ook heel bewust. Hij weet het, de God van vroeger. Met zijn machtige wonderen, de God die zorgde voor de uittocht uit het land Egypte en de God die ervoor zorgde dat we mochten binnentrekken in het beloofde land Kanaan, die God is nog steeds dezelfde God. En hij weet het, die God die heeft in het verleden een verbond met ons gesloten, met ons volk. En daar mogen we nog steeds een beroep op doen. Die God, die heeft belofte gegeven. En daar mogen we op pleiten, vandaag de dag ook. En ook prachtig hoe hij niet direct begint te roepen van, Heer, help ons. Ja, dat kun je je voorstellen. Als je in nood zit en de vijand komt er ineens aan, dat je wel gaat bidden, maar dat je meteen gaat roepen om hulp, hè. En aan de andere kant mag dat ook. Het mag ook. Ja, als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. En we mogen de Heer overal bijroepen. In nood en als we tegen dingen opzien, als je tegen een tentamen opziet, repetitie, proefwerk, of als je tegen je werk opziet, of tegen bepaalde dagen, of tegen een operatie, wat dan ook. We mogen hem echt overal bij de hulp roepen. Maar laat God wel meer zijn dan een hulp bij ongelukken of als het moeilijk is. He, maar dat we ook juist in de goede dagen, met onze zegening, als het allemaal goed gaat, hem steeds weer nodig hebben en hem in alle dingen betrekken. Gemeente, prachtig ook hoe deze koning op God inpraat. Hoe hij hem aanroept als heerser over alle koninkrijken. Hij doet een beroep op Gods almacht, hoe hij heerst als opperheer. En hij lijkt hier een beetje op koning David in 1 Kronieken 29. En als je dan die woorden van David die hij bad vergelijkt met de woorden van koning Jozef, dan zie je ook wel weer verschil. Koning Jozef gebruikt die woorden. Maar hij voegt er ook weer woorden aan toe, zodat ze ook weer passen in zijn situatie. En zo verbindt hij het verleden met het heden. En dat is mooi. Zodat er een lijn loopt van Gods handelen, toen, naar nu. Hij is dezelfde God. Het is voor ons ook een les, hè? Ook wij mogen in ons gebed voor Oekraïne woorden gebruiken, gebedswoorden uit de Bijbel. Ook deze woorden van koning Jozefat. En wij mogen er woorden aan toevoegen die dan in deze situatie goed zijn. Zo het verleden verbinden met het heden. En we zouden dus ook kunnen aanvullen met tegen de Heere te zeggen dat hij ook heerser is over het volk van Poetin. Als hij heerser is over de volken, dan is hij dat ook over dat volk. Maar gemeente, laten we eerst nog even letten op koning Jozefat. Hij staat daar als voorbidder in het huis van God. Voorbidder te midden van zijn volk. Hij weet het, tot wie zal ik anders heen gaan? Ik moet het van hem hebben. En ik verwacht het ook van hem. En onwillekeurig denken we aan een andere koning. Koning met een hoofdletter. Een andere voorbidder. De hemelse voorbidder. Jezus Christus. In het hemelse heiligdom. Gemeente, we leven in de lijdenstijd. En de Heer Jezus die heeft als grote hoge priester gezorgd voor zijn verzoenend bloed. Dat reinigt van alle zonden. En met hemelvaart is hij opgevaren naar de hemel. En heeft hij dan bloed van stieren en van bokken, dat offerbloed uit het Oude Testament bij zich? Nee, dan heeft hij het bloed bij zich van het Lam Gods. Van zichzelf, waar al die andere offers naar verwezen. En met dat bloed treedt hij het hemelse heiligdom binnen, om verzoening te doen voor zijn kerk. En gemeente, zo is hij de hemelse biddende hoge priester in het hemelse heiligdom. En daarin gaat hij door. Ook wat het komende seizoen betreft, laten we als gemeente het van hem verwachten. Wij kunnen zoveel verwachting hebben. Vooral als je jong bent, je hebt veel energie, je hebt veel kracht en er wordt veel van je verwacht. Dan kun je zoveel verwachting hebben, ook voor je inzet. Je gaat ervoor je werkt wat je kunt je studeert en zo. En allemaal mooi, maar verwacht het daar niet in de eerste plaats van. Verwacht het in de eerste plaats, net als Jozef had, van de Heere zelf, om door hem op het juiste tijdstip geholpen te worden. Gemeente, vers 9 is ook heel actueel. Als over ons enig kwaad komt, het zwaard van het oordeel, of de pest, of de honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan. Waarmee de koning wil zeggen, wat er ook gebeurt, wij zullen steeds weer bij u komen, heren. En wij zullen steeds weer bij u aankloppen. Deze woorden hebben ons ook wel wat te zeggen. Corona ligt net, ik wou bijna zeggen, ligt achter ons. Want door al het andere nieuws horen we er zo weinig meer over. Maar corona ligt nog helemaal niet achter ons. Ik herinner me nog zo goed 2 jaar geleden. De middagdienst. Het was net voordat die hele golf uitbrak. We zijn nu 2 jaar verder. En het is nog steeds niet over. En wat is er in die 2 jaar veel gebeurd? En kerken, ik heb heel wat diensten meegemaakt. Waar een handje vol al alleen maar dienstdoend personeel was. Een paar mensen en verder niets. Het is ook goed om als kerk Joop te onderwerpen aan noodzakelijke regels van de overheid. Die heeft God ons ook heel duidelijk gegeven. Maar aan de andere kant, als we naar dit gedeelte kijken, dan zit er ook wel een zekere spanning in. Want wat zegt koning Jozefat? Als nou de pest er is, hij noemt dat de pest. En als er één ziekte was vroeger, Denk eens aan de middeleeuwen, 1347, 48. Frankrijk, nou, hele gebieden totaal uitgestorven. Door de pest, zo besmettelijk. En zegt Jozef, ja, maar ook als de pest uitbreekt, wij komen naar uw huis. Om het bij u te brengen. Het is ook wel iets om toch wel eens over door te denken ook. En wat zien we hier? Jozef, die grijpt terug naar het verleden. Hij weet zich één met koning David. Dat zagen we net. Die haalde die aan. Maar hij weet zich ook één met koning Salomo. Het gebed wat koning Salomo bidt in 2 Kronieken 6. Bij de inwijding van de tempel. En Jozefat gebruikt ook allerlei woorden uit dat gebed. Het is een soort samenvatting, zou je ergens kunnen zeggen, van dat gebed van koning Salomo bij de inwijding van de tempel. En zo gebruikt hij gebeden van kinderen Gods die voor hem geleefd hebben als pleitgrond. Hij weet het, toen hebben die woorden bij God gewerkt. En ik gebruik ze nogmaals om te pleiten bij de Heer, waardoor hij heel duidelijk in die traditie wil staan, hè, van die getrouwe, godvrezende koningen van Israël. En bovendien, dat geeft hij dan ook nog even aan, ik wil ook, geeft hij aan in dit gedeelte, ik wil ook in de traditie staan van Abraham, de vader der gelovigen, de stamvader van Israël. In vers 7 verwijst hij expliciet naar hem. Naar de trouw die God beloofd had aan Abraham. De belofte die hij gegeven had aan Abraham. En daar kon God toch niet achter terug. En daarom zou het toch niet kunnen dat zijn volk onder de voet gelopen wordt door een vijand. Gemeente, dit heeft ons ook wat te zeggen. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik vind het wel eens lastig als je veel in het openbaar moet bidden om iedere keer ook weer woorden te vinden om toch niet te herhalen in dezelfde termen en dezelfde loopjes en zo. Het is soms best moeilijk. Vooral als je vaker hardop bidt en soms ook met eenzelfde groep. Misschien herkent u het wel, hè, in een vrij gebed en dat je toch wel iedere keer ook weer andere woorden gebruikt, maar dat het soms een beetje hetzelfde riedeltje is. En wat kan je dan helpen? Om gewoon eens te kijken, erop te letten van, ja, maar hoe doen de Bijbelheiligen dat dan? En er staan gelukkig heel wat gebeden in de Bijbel. En daar mogen we gebruik van maken. En natuurlijk wel, zoals Jozef dat ook doet, dat aanvullen met de dingen die wij bij God willen brengen. En die nu spelen, natuurlijk. Maar we kunnen er wel heel veel van leren. En dan staan we bovendien in een hele goede traditie ook. Bedenk dan ook, God die verhoorde toen deze gebeden. En die God is nog dezelfde God. En als we dan dezezelfde gebeden in het geloof bij hem brengen, zou hij dan veranderd zijn? En zou die dan niet horen? En als de verhoring dan uitblijft? Denk eens aan Abraham. God had hem een zoon beloofd. Zag hij er wat van? Helemaal niks. Kwam helemaal niet. En ze werden oud. En dan denk je, het gaat niet door. En dat dacht Abraham ook, want hij nam Hagar. En dan is hij 100 jaar. En is Sarah in haar ouderdom, staat er. En dan komt de vervulling van Gods belofte. Maar het kon ook niet anders. Hij had het beloofd. Gemeente, als we letten op de biddende Jozef, dan valt zijn houding wel heel erg op. De vijand rukt op en die Israël, die is al het land binnengedrongen. En de koning, hij slaat het niet direct op los. Hij heeft zijn soldaten heus wel, maar hij stuurt ze er niet direct op af. Nee, bij hem is er het verwachtingsvol opzien naar boven. Van de koningen der koningen, die heerser is over het wereldrond. En dat vertrouwen is zo groot, dat hij in vers 9 uitroept: gij zult verhoren en verlossen. Dat is mooi, te midden van de oorlog. De legers zijn binnen. En je bidt zoiets tot God. Het verblijde mij dat ik dat ook bij meerdere van meerdere Oekraïense christenen hoorden, te midden van het oorlogsgeweld, dat er gebed was en dat ze getuigden: ja, maar de Heer staat aan onze kant en hij zal voor ons strijden. Ik denk, wat mooi dat dat toch ook gebeurt daar. Ook al zie je er nog niets van, hè, ja, toch onvoorwaardelijk geloven. En gemeente, dan komt onze kerntekst, vers 12. Het lijkt daar wel of koning Jozefat God ter verantwoording roept. Hij vraagt namelijk in zijn gebed of de Heere recht wil uitoefenen ten opzichte van de vijand. Of God recht wil doen ten opzichte van de vijand. Want de volken die hen nu aanvallen, dat zijn niet zomaar volken. Israël kende ze. En daar kunnen we over lezen in vers 10 en vers 11. En ook in Deuteronomium 2. Wat was er namelijk aan de hand toen destijds het volk naar het beloofde land trok? Toen trokken ze ook door dat gebergte van Seir en door het gebied van de Ammonieten en door het gebied van de Moabieten. En ze waren sterk en ja, ze hadden ook zoiets van: Heere God, zullen we deze volken niet overwinnen, want dan kunnen we gewoon doortrekken. En God zei tegen hen: nee, absoluut niet. Je mag er doorheen trekken, maar je mag ze niks doen. En ze trokken door het gebergte Seir, door het gebied van Ammon, de Ammonieten. En toen kwamen ze bij de Moabieten. En de Moabieten probeerden ze hen terug tegen te houden. Maar God had gezegd: je mag niks doen. Nou ja, ze kwamen daar ook weer doorheen. Maar ze hadden geen Moabiet aangeraakt. En nu zegt Jozefat: ja maar Heere, luister nou eens. Toen hebt u gezegd: wij mochten ze niet verslaan. Maar dat had u beter niet kunnen doen. Want dan waren ze nu niet hier geweest. Waarom hebt u ons toen niet toegelaten om die volken te verslaan? Dan waren ze nu niet gekomen. Gemeente, hoe ver kun je gaan in je gebed bij de Heere? Met andere woorden, gaat Jozefat hier niet te ver? Een lastige vraag. Toch heeft hij hier wel een punt. Want het is absoluut toegestaan om een appel te doen op Gods recht en gerechtigheid. Waar ons onrecht wordt aangedaan, mogen we God bidden om recht, om zijn recht. Denk maar aan de psalmen. Vanmorgen in psalm 2 kwam dat ook al naar voren. Gij zult hen verpletteren, niet zozeer als een gebed, maar als een realiteit. Maar als we verder de psalmen lezen, dan lezen we nog alles over de armen en de nooddruftigen en degene die geen helper heeft. En wat zie je dan? Dat de Heer juist aan de armen, die nooddruftige uit genade zijn hulp ter verlossing schenkt. En dat hoort allemaal bij Gods gerechtigheid, bij zijn recht. En Jozefat weet het, de vijand is erop uit. En zo zijn met z'n drieën. Om ons te vernietigen. Maar dat kan en dat mag niet gebeuren. Want God heeft belofte gegeven. Zijn zoon moet komen, de Messias moet komen. En zijn beloften moeten uitkomen. En daarom bidt hij of God recht wil doen. Ja, maar denkt misschien iemand, kun je dan niet beter bidden of de vijand bekeerd mag worden? Ik moest denken aan die Kroatische protestantse theoloog Miroslav Volf. Voor de oorlog in het voormalig Joegoslavië zou hij er nooit over gedacht hebben om God te bidden om recht. Hij bad altijd om Gods vrede, zijn liefde. Daar kunnen wij ook wel een handje van hebben. Hè, dat we altijd God zien als een God van ontfermende liefde. Hè, die altijd aan de kant van mensen staat en zo. En die zorgt en zo. Maar God is ook een God die de dingen recht zet. En die recht doet. En vooral ook op de jongste dag. Er is ook zoiets als het recht van God. En in de Bijbel lezen we keer op keer dat God recht doet aan degene die onrecht wordt aangedaan. Op aarde trekken mensen die onrecht doen nogal eens aan het langste eind. Of Poetin dat deze keer ook zal doen, dat staat nog te bezien. Maar toch, wat er ook gebeurt bij die vreedzame demonstranten die dan rücksichtloos en wreed worden opgepakt in Rusland en in de gevangenis worden geworpen. Hoe onrechtvaardig. En wat bidt de dichter van Psalm 119. Wanneer zult gij aan mijn vervolgers gericht oefenen? Wanneer zult u recht doen? Is dat ook ergens niet het gebed van de martelaren, hè? Daar onder het altaar. Gemeente, in de psalmen klinkt meermalen de roep om gerechtigheid. Zou God niet eenmaal recht doen waar onschuldige mensen onrecht wordt aangedaan? Hij is een Heere die het recht van de armen en van de verdrukten gelden doet. En ook rond de oorlog die nu woedt, mag het ons gebed zijn: Heere, doe recht. En gemeente, dan dat volgende zinnetje: in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Is dat ook niet precies de situatie waarin de Oekraïners zich bevinden? Het is een overmacht. En ja, zo in vergelijking met Rusland, dat hele grote land, is in hen weinig kracht. Hoewel, hoe dat volk zich verweert, met ook al die Molotov-cocktails en zo. Rusland, die haalt natuurlijk weer elders troepen vandaan, zelfs uit Syrië. Maar prachtig. Hoe er toch ook in metrostations en schuilkerken gebeden wordt van: Heren, bij ons is minder kracht. Maar wilt u ons helpen? Wilt u voor ons strijden? En daar nodigt de Heren ons in deze tijd ook toe aan. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. En gemeente, ook al hebben de Russen een grote overmacht, ze hebben niet het recht aan hun kant. En daarom mag vanuit dit gedeelte ons gebed voor het volk dat onrechtmatig wordt aangevallen wel zijn: Heere, in hen is geen kracht. En zij weten misschien ook wel niet precies wat ze moeten doen. Maar doe gij hen recht. Ja, maar helpt het nou? Even concreet, hè? Helpt het nou? Als je het van de Heere verwacht. Jawel. Zeker. Absoluut. Let maar op het vervolg van 2 Kronieken 20. Ik heb dat niet met u gelezen. Misschien had ik het beter wel kunnen doen, want het hoort er eigenlijk wel helemaal bij. In vers 14 lezen we dat onder dat bidden de geest van de Heere in het midden van de gemeente komt. We hebben afgelopen zondagavond het gehad over ergens een soort oud-testamentisch pinksteren. Nou, dat geldt hier zeker. Een oud-testamentisch pinksteren. Zomaar onder het gebed. Vergelijk even Handelingen 2. En zomaar komt de geest in het midden van de gemeente. En verderop lezen we dat het volk niet hoeft te strijden, maar dat de Heere voor hen zal strijden. En dan vers 17, en ik zeg het even met wat makkelijkere woorden. Stel u zelf op, blijf staan en zie het heil van de Heere dat met u is. Wees niet bang, ontzet je niet, want de Heere zal met je zijn. En gemeente, hoe loopt het uiteindelijk af? Die soldaten van koning Jozefat, die zijn die dag bidden bezig geweest. Ze hadden biddag. En de volgende morgen pas trekken ze de vijand tegemoet. En dan is de koning er ook. Het is mooi als je als land zo'n koning hebt. Want wat zegt hij tegen de soldaten? Vertrouw op de Heere, uw God. Dan zul je stand houden. En dan zie je ze gaan, de soldaten. En wie trekken er voor hen uit? En dan denk je misschien, dat zijn de stoottroepen. Nee, het zijn de zangers. En wat zingen ze? Loof de Heere. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En zo gaan ze zingend de vijand tegemoet. En dan loopt het uiteindelijk af. Ja, bij de vijand, God strijdt voor Jozefat en de zijnen. Bij de vijand ontstaat een verwarring. En ze beginnen te vechten, maar ze vechten tegen elkaar. En ze slachten elkaar af. En als dan het leger van Jozefat bij de vijand komt, dan zien ze allemaal lijken. De vijand is verslagen. En ze nemen de buit. En ze gaan terug naar huis. En hoe gaan ze terug? Weer zingend, musicerend, met harpen en luiten en trompetten. En waar gaan ze heen? Gaan ze naar huis? Nee. Ze gaan naar de tempel. Ze gaan God danken. Hem eren. Biddag en dankdag in één. De Heer is alle dank ook waard. Het is natuurlijk nooit goed om alleen een biddag te hebben. Nee, er hoort natuurlijk ook een dankdag bij. Bidden en danken. Gemeente, vanwege de oorlog in Oekraïne heb ik de preek vanavond vooral toegepast op de actualiteit. Maar wij, ook wij kunnen natuurlijk te maken hebben met allerlei vijanden. Hoeveel vijanden kunnen er zijn? Hoeveel machten die tegen ons strijden? Kunnen grote menigte van vijanden zijn, een grote overmacht van vijanden. En dat hoeven echt niet alleen maar mensen te zijn. Nee, we kunnen ook zo met onszelf te strijden hebben, ook zo met ons activisme van wij zullen wel even dit en wij zullen wel dat. En we kunnen de dag soms zomaar beginnen voordat we met de Heere begonnen zijn. En het kan soms ook zomaar zijn dat we zo slordig zijn in ons gebed. Jozefat geeft het voorbeeld. Onze ogen zijn op u. En gemeente, er kunnen ook andere vijanden zijn. Psychische vijanden. Waardoor we ons zo zwak kunnen voelen. Alle moeite en zorgen die we misschien meedragen. Ziekte, invaliditeit, verslaving, werkloosheid, eenzaamheid, gebrokenheid in gezin of families, diep verdriet van binnen, seksuele problemen. Wat kunnen we erdoor in beslag genomen worden? En wat een strijd kan het zijn. Verwacht het daarin van hem. Ook in dalen van schaduwen van de dood. En juist in diepe dalen, in donkere tijden, kan het zo mooi zijn dat we het geestelijk goed hebben. Dat kan. Dat eigenlijk alles rondom ons wegvalt. En dat we de Heere overhouden. Gemeente, Jozefat steunde in alles op zijn God. Laat deze koning in dat opzicht het komende seizoen voor ons ook maar een voorbeeld zijn. Hoewel, Ja, ik weet eigenlijk nog een beter voorbeeld. De Heer Jezus Christus, die biddende hoge priester, die er altijd weer boven voor ons bidt. Die priesterkoning. Steeds weer pleit hij bij zijn vader op zijn verzoeningswerk. Op dat bloed dat hij over had om ons te redden, ons te reinigen. Zijn voorbeeld is ons behoud. Gemeente, verwacht het. Het komende seizoen in alles van hem. Je werk, je studie, het gezin, de opvoeding. Ook de christelijke opvoeding. Ook in geestelijk opzicht. In periodes waarin je wordt stilgezet. En waarin je misschien bestormd wordt door een grote menigte van vijanden. Met zijn belofte kunnen we en mogen we verder. Ook als we het niet meer weten. Onze ogen zijn op hem. Amen. Gemeente, we willen op deze biddag onze gebeden tot de Heere richten en we willen in het bijzonder voor de zieken bidden. We willen de Heere danken dat broeder van Elteren gisteren weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, maar hij is er nog lang niet. We willen ook bidden voor broeder Dirk-Jan Budding die naar Delft moet voor verder onderzoek en het ziet er naar uit dat hij een dreen in zijn voet krijgt en laten we met dit gezin ook meeleven, vooral nu ze allemaal ook nog corona hebben. We willen de Heer ook danken met mevrouw Audijn Alblas, die de leeftijd van 72 jaar mocht bereiken. Laat ons bidden. Heer, wij komen tot u. Onze ogen zijn op u geslagen. Heer, wij danken. Te midden van een tijd als deze, waar zoveel koningen en heersers volken voorgaan in het dienen van afgoden in plaats van u. Heer, wat een voorbeeld in koning Jozef had. Ach, Heer, wij bidden. Geef dat het meer. Zulke heersers, koningen, presidenten, premiers, mogen opstaan. Leiders, om zo het volk te wijzen op u en voor te gaan in de dingen van u. En zo op te roepen tot bidden en vasten. Heren, mogen zo ook onze ogen op u zijn. En mogen steeds ook maar weer pleiten op uw verbond, op uw trouw, op wat u gedaan hebt in het verleden. Heer, en het kan zo vaak zijn dat er ook bij ons geen kracht is tegen die grote menigte tegenover. Er kan zoveel zijn. Heer, vooral ook als we denken aan Oekraïne. Maar in al die dingen die er kunnen zijn, en er kan zo heel veel zijn, mogen onze ogen op u zijn geslagen om van uw hulp en gunst te vragen. En wij, Heer, wij pleiten op uw voorbeden, grote, hoge priester Christus Jezus, u die hierboven bidt. Heer, op een dag, op een middag voor gewas en arbeid, bidden we toch traditioneel, vooral voor gewas en arbeid, voor werk. Heere, voor uw zegen, over datgene wat het land mag voortbrengen. Heere, wij bidden, wilt u daarin uw zegen, in alle dingen, rondom werk, gewas, al die dingen, wilt u het zegenen. Heere, we bidden voor degenen die geen werk hebben, voor gezinnen die zo moeilijk kunnen rondkomen. We vrezen voor een recessie in verband met alles wat gebeurt. Heere, bewaar voor armoede. En Heere, mogen we u op een dag als deze in het bijzonder bidden om vrede, te midden van al het oorlogsgeweld zo dichtbij. Heere, bewaar voor verdere escalatie. U bent sterker dan die overmacht. Heere, we doen een beroep op uw recht, op uw gerechtigheid, op uw almacht. We bidden of u recht wilt doen aan dat volk dat zo onderdrukt wordt. Heer, we denken aan al die soldaten, al die gezinnen die verscheurd zijn, al die vluchtelingen, ook die kinderen. Ach, Heere, wij weten niet wat we moeten doen. En zij weten het ten diepste ook niet. Onze ogen zijn op u. Geef uitkomst. Geef een einde aan deze broedermoord. Heere, zegen alle hulpverlening. Zegen alle gastvrijheid die er gelukkig mag zijn in zoveel landen. Al de liefdadigheid. Heere, wij bidden over al die andere volken waar nood is. We zouden ze bijna vergeten. Heere, er is veel nood. Ook heel veel armoede. Vluchtelingen. U weet ervan. We dragen het aan u op. Heere, zo bidden we ook voor deze gemeente. Voor het bestuur. Voor allen, jong en oud. Heere, gedenk en bouw. En vermeerder geloof. Verdiep. Heere, geef dat het komende seizoen in dat opzicht geestelijk voor ons allen tot rijke zegen mag zijn. Heere, wij bidden voor heel uw kerk wereldwijd, waar ze vervolgd wordt, waar ze bedreigd wordt. Bewaar haar bij uw woord. Heere, we bidden ook bekeer waar bekering nodig is. Als voorgangers moedwillig uw woord verdraaien om leiders tegemoet te komen of hoe dan ook, of om mensen naar de mond te spreken. O God, wilt u inkeer geven. Heer, wij bidden voor de zieken. Wij danken dat broeder Van Elter weer thuis mocht komen. Maar Heer, nu hij voor een moeilijke beslissing staat, voor een ingrijpende operatie, geef hem raad. Laat uw oog op hem zijn. Heer, zie in genade neer. Zo bidden we ook voor Dirk Jan, als hij zoveel pijn heeft en weet dat er ingrijpende behandelingen nodig zijn. Ach, Heere, mag hij het daarin ook alles van u verwachten? Mogen zijn ogen, en we weten dat dat ook zo is, maar steeds ook weer op u zijn. Gedenk heel het gezin, ook nu er corona heerst. Heere, wij bidden, maak ook een eind aan de corona die nog steeds niet ten einde is. En geef dat we met z'n allen er veel van hebben geleerd. En Heere, we bidden, geef dat degene die om redenen die misschien niet zo heel sterk zijn, nog steeds de diensten niet bezocht hebben. Ach Heere, breng ze ook weer terug. Opdat we met elkaar in uw huis u mogen aanroepen en onze ogen mogen slaan op u. Heer, we bidden voor de eenzame, de alleengaande, de weduwen, de weduwnaren. We bidden voor onze jongeren. Heer, er komt zoveel op hen af. We leven in een moeilijke tijd. Hoeveel keuzes worden er van hen gevraagd al op zo'n jonge leeftijd? Heer, u weet ervan. Heer, in deze verwarrende tijd geef dat zijn hart leren geven aan u. Kan hem bewaren voor zoveel zonden, voor zoveel wegen die niet goed zijn. Heer, en wat is het nodig? Dat we u volgen. En ook vanuit uw zelfverloochening. Iedere keer weer ons kruis op ons nemen. En onvoorwaardelijk achter u aan te gaan. Heer, zo bidden we ook voor diegenen die de kerk de rug hebben toegekeerd. Hoeveel ouders hebben ook pijn van binnen, vanwege kinderen die heel andere wegen gaan. Een gedoopt voorhoofd, maar nochtans. O Heere, voor u is niets te wonderlijk. U kunt op opvoeding terugkomen. Heere, trek nog met goede tierenheid. Heere, zo mogen we u danken voor alle zegeningen die ontvangen mochten worden. We danken met mevrouw Oudijn voor de 72 jaren die ze mocht ontvangen. Heere, gedenk haar ook samen met haar man, ook als hij een broze gezondheid heeft. Heere, geef hen wat nodig is, zo ook in zorg voor elkaar. En Heere, mogen we op een dag als vandaag ook bidden voor ons land, onze regering, ons koningshuis. Heren, wij bidden ook om uw zegen over de gemeenteraadsverkiezingen volgende week. Rust christenpolitici toe. Heren, schenk uw geest om op het juiste moment het juiste woord te spreken. Wilt u daarin leiden? Heren, zo bidden we ook voor het christelijk onderwijs. Ook het buitengewoon onderwijs. Heren, we bidden voor degene die studeren misschien wel in een omgeving die wat vijandig is ten opzichte van het christendom. Ach Heere, houd hen vast. Zo bidden we ook voor degene die studeren voor het predikantschap. Heer, ook vanuit onze gemeente. Mogen ook daarin de ogen op u zijn geslagen. Heere, we verwachten het in alles van u. Vergeef wat niet goed was. Ga met ons, stel ons tot rijke zegen, waar u ons roept. Behoed en bescherm. Wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is het gebed des Heren, gezang 5, vers 3, vers 5 en vers 8. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang ook uw gemeente thuis. En draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Dank u. Dank u.